Goedemorgen iedereen. Dankjewel. Ik vond het heel mooi, Maria, hoe jij zei, ik ben vanmorgen invaller. En toen dacht ik zo gaandeweg, ik ben ook maar een invaller. Ik kom ook hopelijk goed nieuws brengen uit naam van. En we gaan zo dadelijk lezen uit Romeinen. En dan denk ik, Paulus is ook maar een invaller. Niet maar een invaller geweest in het brengen van wat Jezus, wat onze hemelse Vader zo belangrijk vindt in wat wij mogen weten. Dus ik voel me wel thuis bij jou, Marja, en hier trouwens bij jullie allemaal. Ik zei al Romeinen, daar gaan we zo dadelijk eerst uit lezen. Straks ook nog een stukje uit Esther. Maar eerst maar iets uit de Romeinenbrief, Romeinen 10. En ik heb dat gedeelte gepakt voor vanmorgen, omdat ik zelf de indruk heb dat gesprekken in het dagelijks leven nog maar weinig of steeds minder gaan over wat we geloven. En mensen om mij heen in ieder geval, merk ik, steeds minder toegankelijk zijn om daar iets van te mogen overdragen. Kijk, in een setting zoals vanmorgen, waar we ervoor gekomen zijn, ja, dan kan het altijd wel stromen, dan mag het er wel uit, heen en weer. Maar hoe lukt dat nog door de weeks als we boodschappen doen en we komen iemand tegen? Als we op ons werk zijn en we praten erover of we zouden erover willen praten. Misschien als je op school bent, dat je geen leerling om je heen hebt, waar je zelf zoiets hebt van ja, maar die Jezus die stelt toch wel wat voor in mijn leven. Maar ik vind niemand waar ik het aan kwijt kan. Nou, goed, daarover wil ik het vanmorgen met jullie hebben. Te beginnen met Romeinen 10 vanaf vers 9. En dan schrijft Paulus, als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben alle dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan alle die hem aanroepen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat, welkom zijn zij die het goede nieuws verkondigen. En dus denk ik, vanmorgen gaan we het hebben over iets waar misschien wel heel veel en ook onder ons last van hebben. Hoe lukt het mij om nog te mogen brengen, nog te mogen uitdragen van waar ik zo vol van ben? Halfvol is ook gevuld. En dat ik dat graag zou willen delen aan mijn eigen kinderen, mijn kleinkinderen, in de mensen die ik ontmoet, dagelijks leven. Het vinden van de juiste woorden bij wat je gelooft. Nou, daarover gaan we ook een stukje uit Esther lezen zo dadelijk. Dan neem ik jullie eerst even mee naar de situatie waar we in terechtkomen. Vandaar die grote landkaart hier achter ons. Ja. Nou, wat je hier ziet is een stukje Middellandse Zee. Hier Israël, het huidige. Toen Palestina. En dit is waar ik met jullie naartoe wil. Dankjewel. Babylonië. Het grote rijk waarin in de 6e eeuw voor Christus Juda naar ballingschap toe werd weggevoerd. Dat is het rijk waar de Joden verblijven. En op een gegeven moment, en dan zitten we in de tijd van Jeremia, in de tijd van Daniël, die in Babel hun verblijf hadden. Jeremia dan wel eens niet, Daniël weer wel. Maar vervolgens heb je hier Medië en hier heb je Perzië. En op een gegeven moment gaat dat Perzische Rijk, dat gaat op expansiedrift. Koning Cyrus die trekt erop uit en je ziet die gaat werkelijk alle kanten op en die overwint het Babylonische Rijk. En vandaar dat je dus erna het Perzische Rijk krijgt. Met koning Cyrus als eerste machthebber en later opgevolgd. En uiteindelijk, als we in de tijd van Esther uitkomen, is dit het hele rijk waarover dan koning Ahasveros regeert. Als ik de geschiedenisboeken mag geloven, was het tot dan toe nog niet zo'n groot rijk als het Perzische Rijk was er nog niet geweest. En nou, om ons dan even te positioneren, is hier het gebied met Jeruzalem, Juda en hier heb je Susa, de stad waar het volgende zich gaat afspelen. We hebben een klein beetje beeld waar we zitten als we gaan lezen uit het Bijbelboek Esther. Koning Ahasveros die geeft een groot feest voor alle belangrijke overheidsdienaars in zijn land. En die mogen allemaal komen naar zijn paleis. En nou, die genieten er een week lang op los. En op een gegeven moment, als ze al een beetje bedwelmd beginnen te raken, dan krijgt de koning een fantastisch idee. Hij denkt, weet je wat, mijn koningin, Vashti, die moet maar komen. En dan kan zij voor ons mooi dansen, dan kan ze ons vermaken. En op uitnodiging van de koning naar de koningin besluit Vashti, daar heb ik geen zin in. Dus zij doet daar niet aan mee. Dat heeft wel gevolgen, want dat betekent dat zij koningin af is. En op advies van de raadsmannen van koning Ahasveros besluit hij een koninginnenverkiezing uit te schrijven. En Esther die doet daaraan mee. Of dat nou vrijwillig was, of opgepakt, of geadviseerd. Ik weet het niet, maar Esther doet daaraan mee. En het bijzondere van dat alles is dan, vind ik, dat Esther, en dat gaan we ook ontdekken, 0,0 niets getuigt van haar afkomst, van het volk waartoe ze behoort, tijdens de deelname aan die verkiezingen. Wij lezen uit Esther 2 en ik begin vanaf vers 1. Na verloop van tijd, toen de woede van koning Ahasveros bedaard was, gingen zijn gedachten weer uit naar Vashti. Hij overdacht wat ze gedaan had en wat er over haar besloten was. Daarom opperden zijn kamerdienaars, er zouden voor de koning mooie jonge meisjes gezocht moeten worden, meisjes die nog maagd zijn. De koning zou in alle provincies van zijn rijk gevolmachtigden moeten aanstellen, met de opdracht op zoek te gaan naar de mooiste meisjes en die bij elkaar te brengen in de burcht van Susa in het vrouwenverblijf. Daar zouden ze onder toezicht van Hegai moeten worden gesteld, de eunuch die de koning als haremwachter dient, en een schoonheidsbehandeling moeten krijgen. En het meisje dat de koning het meest bevalt, zou dan koningin moeten worden in plaats van Vashti. Dit voorstel vond instemming bij de koning en hij voerde het uit. Nu woonde er in de burcht van Susa een zekere Mordechai, een Jood. Hij was een zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis, uit de stam Benjamin. Hij was een van de mensen die samen met Jechonja, de koning van Juda, de koning Nebukadnessar van Babylonië als ballingen uit Jeruzalem waren weggevoerd. Deze Mordechai was de pleegvader van Hadassa, ook Esther genoemd, die een nicht van hem was en geen vader of moeder meer had. En na de dood van haar ouders had Mordechai haar als dochter aangenomen. Het meisje was lieftallig en mooi. Toen nu het besluit van de koning in een verordening bekend was gemaakt en er veel meisjes bij elkaar werden gebracht in de burcht van Susa, waar ze onder toezicht van Hegai kwamen te staan, werd ook Esther naar het koninklijk paleis overgebracht en onder toezicht van deze haremwachter gesteld. Het meisje stond hem aan en won zijn genegenheid. Daarom liet hij haar zonder uitstel de schoonheidsbehandeling en het voorgeschreven voedsel geven. En stelde hij 7 voortreffelijke dienaressen uit het koninklijke paleis tot haar beschikking. Bovendien bracht hij haar samen met deze dienaressen over naar het mooiste gedeelte van het vrouwenverblijf. Esther had niet verteld uit welk volk of welke familie ze stamde. Mordechai had haar namelijk op het hart gedrukt dit niet bekend te maken. En iedere dag wandelde Mordechai langs de voorhof van het vrouwenverblijf, om te weten te komen hoe het met Esther ging en wat er met haar zou gebeuren. Een meisje was aan de beurt om de nacht met koning Ahasveros door te brengen, wanneer ze na 12 maanden haar schoonheidsbehandeling overeenkomstig de voorschriften voor de vrouwen voltooid was. 6 maanden werd ze behandeld met mirreolie, 6 maanden met balsem en andere schoonheidsmiddelen. En telkens als er een meisje naar deze voorbereiding naar de koning ging, werd haar uit het vrouwenverblijf alles wat ze wenste meegegeven naar het koninklijk paleis. 'S avonds ging ze daar naar binnen, 's morgens keerde ze terug. Ze kwam dan in een ander deel van het vrouwenverblijf, dat onder toezicht stond van Saasgas, de eunuch die de koning diende als bewaker van de bijvrouwen. Ze ging niet opnieuw naar de koning, tenzij hij haar begeerde en zij persoonlijk bij hem werd ontboden. Toen het de beurt van Esther was, de dochter van Abigaïl, die een oom was van haar pleegvader Mordechai, verlangde zij niets anders mee te nemen dan wat haar werd aangeraden door Hegai, de eunuch die de koning als harenwachter diende. En allen die Esther zagen, keken vol bewondering haar na. En zo werd Esther bij koning Ahasveros gebracht, in het koninklijk paleis, in het 7e jaar van zijn regering, in de 10e maand, de maand Tebet. En de koning voelde voor Esther meer liefde dan voor alle andere vrouwen, meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn bewondering en genegenheid. En daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in plaats van Vasti. En zo ging het eraan toe in die tijd. Ja, zucht maar even. Dat deed ik ook toen ik klaar was voor het eerst met lezen van dit stukje. En toen vroeg ik me af, Esther de Zwijgende, God misschien toch ongehoord aanwezig. Een tijdje geleden sprak ik een meneer, een wat oudere man, en die legde mij uit, Gert-Jan, ik zou niet zonder het geloof kunnen. En mensen die zulke uitspraken doen, die dagen mij altijd uit, want dan ben ik benieuwd. Weet je, wat zit daar dan achter? Dus ik probeerde ook dat van hem te horen te krijgen. En ik stelde hem de vraag, maar wat zou je dan missen als je geen geloof hebt? En toen zei hij, ik zou dat nog niet eens zo onder woorden kunnen brengen. En op zich vond ik dat wel een heel eerlijk en oprecht antwoord. En vooruit durven komen, zonder dat je daar ter plekke wat gaat staan verzinnen. En ik had al lang in mijn ontmoeting met hem mogen ontdekken dat de Heer voor hem echt van betekenis in zijn leven is. Een vrouw die ik bezocht en die ook aangaf een rotsvast vertrouwen te hebben in haar geloof in God. Waarop ik het dan niet kan nalaten. Maar wat betekent dat geloof dan voor u? En zij gaf mij terug, dat kan ik maar moeilijk onder woorden brengen. En eerder in het gesprek had ze aangegeven dat haar kleindochter die avond zou komen eten. Dus ik dacht, weet je, probeer het concreet te maken, ik geef er een draai aan. Stel nou dat vanavond uw kleindochter, vroeg ik, aan u vraagt, oma, u gelooft toch? Maar wat is dat dan? Wat betekent dat geloof voor u? En ook toen vond ze het maar moeilijk en lukte het haar niet om onder woorden te brengen wat dat geloof nou haar geeft, uitlegbaar te maken aan een ander. Daarom dacht ik, vanmorgen gaan we het er maar eens over hebben. Die God die ongehoord aanwezig is. En hoe lukt het, of lukt het misschien ook niet, om daar woorden aan te geven? Als we kijken naar Esther, daar aan het hof in Susa, hoor je haar ook geen woord, lees je er ook niets over dat ze er woorden aan geeft van haar achtergrond, haar afkomst. Of ze wel gelooft als Jodin, we nemen het maar aan. Maar Mordechai geeft haar wel het dwingende advies, niks zeggen, zwijg erover. Nou, dat Bijbelboek Esther, al lezende, ik weet niet hoe het jullie er net verging, maar bij mij roept het tal van vragen op. Vragen als, hoe komt het dat Esther zo gedwee lijkt, zo inschikkelijk? En waarom houdt zij zich niet aan de Joodse spijswetten, maar eet ze wat ze voorgeschoven krijgt, terwijl we over Daniel lezen dat hij in verzet gaat. Die weigert te eten naar de spijswetten van de gebruiken. Esther die een jaar lang die schoonheidsbehandeling ondergaat. Het ene halve jaar wordt ze ondergesmeerd met het een, het volgende halve jaar met het ander. Waarom? Om na een jaar voor Ahasveros te mogen verschijnen. Om vervolgens voor één nacht daar bij hem te moeten zijn. En erna, afkomstig van de harem, naar de dag erna naar de bijvrouwenlocatie gebracht te worden. Ik heb heel vaak gedacht, weet je, Esther, weet je, kom op meid, zeg eens wat, doe eens wat. Maar ja, dat zegt alles van de 21ste eeuw. En dat zegt natuurlijk niks van de 5e eeuw voor Christus, waar het er allemaal heel anders aan toe ging. En toch, die Esther blijkt wel een hele bijzondere vrouw te zijn. Zelfs die haremwachter, die eunuch, die krijgt genegenheid voor haar. En als ze dan vervolgens mag vertrekken, de avond ervoor naar het paleis van Ahasveros, kijkt iedereen haar met bewondering na. En vraag ik me af, wat zit er nou in die verschijning van Esther, wat heel veel oproept, maar waarover niks gesproken wordt? En als ze dan bij de koning is, zo staat dat zo mooi geschreven, voelde de koning meer liefde en genegenheid dan bij alle andere meisjes die hem al gepasseerd waren. En nog steeds rept Esther geen woord over wie ze is en waar ze vanaf komt. En is daar, en dat maak ik er een beetje van, maar daar zoek ik nu met jullie naar, is daar in haar dan God ongehoord toch aanwezig? We gaan het nog zien, we gaan het nog horen. Maar wat maken wij hieruit op? Is het misschien voor ons ook wel een beetje ontspannend? Van, zie je wel, Esther, die rept er geen woord over. Het is allemaal niet zo nodig dat je met het geloof op de proppen komt. Dat je er woorden aan geeft. Als het maar zichtbaar is, is dat dan ook genoeg? Trouwens, het werd mij eens een keer die haven uitgelegd toen ik er ook naar vroeg. Hoe iemand in het geloof stond. Toen kreeg ik heel netjes het antwoord terug van, joh, Gertjan, dat is iets tussen God en mij. En daar heeft een ander niets voor nodig. Ja, dat is ook een antwoord. Ik bespeur nog wel eens om me heen. En soms bij mezelf ook. Dat we het moeilijk vinden en misschien wel moeilijker gaan vinden om toch woorden proberen te geven bij wat we geloven. Praten over het geloof, stel ik dan vast, is niet zo eenvoudig. En daarbij komt wel, denk ik, dat het ook de tijdsgeest is waarin we zitten. Probeer maar een analyse te maken als ik zie dat de tijd van nu heel erg geobjecteerd is op mijn leven, mijn denken, mijn ik, mijn keuze, mijn aanzien, mijn prestaties. Ik zeg maar zo, het leven van deze tijd is samengevat naar beneden gericht, naar de aarde gericht, aards. En daar wordt heel veel naar gekeken en heel veel op gewogen. En heb ik het idee dat er steeds minder naar boven gericht wordt. Naar, nog even globaal houdend, in het meer wat er mag zijn tussen hemel en aarde. Geef het een naam, in het bestaan van een God. En dat juist dat meer neerwaarts gericht zijn, maakt het voor ons gelovigen, dus nu schaar ik ons even allemaal op één hoop, maakt het voor ons denk ik lastiger om iets te delen van onze naar boven gerichtheid, terwijl iedereen zo naar beneden gericht is. En als ik dan Gods woord erbij zou willen pakken en eruit wil putten, dat dan de gedachte teruggegeven wordt, maar ja, weet je, dat is dat boek, dat oude boek, dat ergens in het literaire rijtje ondertussen zijn plek moet krijgen. En niet meer het boek wat, en daar geloof ik in, voor ons, het boek van het leven mag zijn, wat ons het leven wil sturen. Terwijl de mensen om ons heen, die gebruiken andere literatuur. En daarvan is de Bijbel, en ja, die Jezus, die goede persoon die ooit in de geschiedenis geleefd heeft, akkoord, maar niet de waarde die wij eraan hechten. En zelf heb ik het vermoeden dat het voor ons moeilijk maakt om nog ingang te krijgen als wij iets van ons geloof willen vertellen. En daarbij dan nog wel een paar moeilijkheden, want zeg nou zelf, als je wel eens twijfelt over wat er nou precies van waar is, ja, hoe ga je je twijfel dan onder woorden brengen dat het nog ergens op lijkt alsof je er houvast aan hebt? En het geloof als mysterie, ook mij lukt het niet om aan alles woorden te geven. Maar dan lukt het me gelukkig wel om dan maar te leven met het mysterie dat bestaat, wat zo ver boven mij uitstijgt dat ik er gewoon niet bij kan, maar waarin ik dan nog wel een stukje houvast wil zoeken. En misschien deed Esther het ook zo gek nog niet. In de zin van, ja, als je over je geloof gaat praten, begin er maar eens over. Op een bijeenkomst, op een feestje. En zet je maar schrap, want je krijgt geheid de vragen terug die jou vertellen over het geloof, op spanning brengen. En vind daar de antwoorden dan maar eens bij. En misschien dacht Esther ook, weet je, dat advies van Mordechai, dat is wel goed, dat scheelt mijn hoop trammeland. Als ik niet over mijn God praat, dan houden we een beetje de lieve vrede in huis. En zo ontdek je, misschien wel bij Esther, dat het prima kan dat God woordloos aanwezig is. En dat hij op die manier ongehoord aanwezig kan zijn. Maar dan, wat als Gods geest je toch gaat uitdagen om er iets over te zeggen? Zoals Paulus vanmorgen, als hij voorschrijft, welkom zijn zij die het goede nieuws verkondigen. En horen we de echo van Jezus nog, als hij zegt, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Het begint het toch weer een beetje te wringen, want moet ik nou toch dan wel met woorden gaan komen om het maar duidelijk te maken? Laatst kreeg ik een appje van een bekende. En later belde hem op. En de telefoon, energie kwam eruit. Hij had zich bekeerd. Hij had de Heer Jezus ontdekt in zijn leven en iedereen die het wilde horen, die mocht het horen. Nou, ik heb het ook gehoord. Voorheen was hij ex-marinier, een beetje ruige kerel, is later ondernemer geworden, heeft bij ons ook gewerkt. Geen sporen van het geloven waren in hem te ontdekken. Tot dat appje en dat telefoontje, hij was er helemaal vol van. Alsof je een nieuwe auto hebt gekocht en je gaat er met die auto rijden langs al je vrienden om je nieuwe auto te laten zien. Te pronken, kijk nou toch eens, ik ben enthousiast en jij mag het weten. Achter op zijn auto staat ook een sticker met koeiengrote letters, Jesus loves you. Nou, weet je, dan begint het mij ook een beetje te kriebelen, want ik durf dat bijvoorbeeld niet. Terwijl ik het wel durf te zeggen, maar een sticker met Jesus loves you. Ik weet nog, vroeger zat er bij ons nog zo'n visje, in die grootte. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik wel een nieuw visje heb gekocht toen we een nieuwe auto hadden. Die was nog maar zo. En hij ligt nog in de la. Nou, hij zei geen schande als ik het zo hier zit te bedenken. Maar om eraan te geven, hij kwam er gewoon vooruit. Ongehoord gehoord, Jezus is in zijn leven aanwezig. En wij, ik, doe er soms het zwijgen toe. Maar wat dan wel? Hoe dan toch wel, met als het echt goed nieuws is, daarmee voor de dag te komen. En wat levert het dan op? En waarom wil God het dan? Dat zijn een paar stappen tegelijk en te veel. Eerst eens een poging doen. Om die vindplaatsen van Gods aanwezigheid te vergroten. Helpt het als we woorden gaan vinden bij wat we geloven? woorden op vragen als: wie is Jezus voor mij? En wat heb ik aan mijn geloof in die Jezus? Wat brengt Hij mij? Wat geeft Hij mij? En wat zou ik missen als ik Hem niet meer zou hebben in mijn leven? Vragen als deze. Als het ons lukt om daar woorden bij te vinden, is er een nieuwe vindplaats ontstaan voor andere mensen die daar wel eens antwoord op zouden willen hebben. Antwoorden op vragen die je gaan helpen op het moment dat je er vooruit zou mogen komen. Zoals Esther er vooruit moest komen toen het erop aankwam. Toen in haar situatie het Joodse volk vernietigd dreigde te worden. En toen moedigde Mordechai haar juist aan: Esther, kom voor de dag met waar jij er een van bent. En zei Mordechai tegen haar: als jij nu je mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar wie weet ben jij nu juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Zo mooi, het vertrouwen van Mordechai is er niet minder om. Maar Mordechai ziet wel waarom iemand ergens is neergezet om op dat moment er vooruit te komen. Zeg het. Doe het. Ik weet nog dat laatst iemand tegen mij zei: ja, maar Gertje, weet je, je hebt ervoor geleerd om over het geloof te praten. En toen zei ik: ja, maar wat denk jij? Als ik iets zeg, net voor vanmorgen, weet je, dan sta ik thuis ook te oefenen. Hoe ga ik het zeggen? En gaandeweg dat ik me dan mezelf wil praten, schaaf ik het ook bij. En heb ik haar uitgelegd: weet je wat de truc is van het praten over het geloof? Dat je begint het met voor het eerst te doen. En dat je daarna die eerste keer ontdekt bij jezelf: ik had het anders moeten zeggen. Dat is winst. Want dan kan je het de volgende keer ook anders doen. Want zou ik zelf die eerste keer nooit genomen hebben, blijft het voor mij elke keer de eerste keer en de reden om het maar niet te hoeven doen. Dus de truc van waarom het wel of niet lukt is: geef je prijs aan die eerste keer. En dan hakkel je misschien. Ja, maar de tweede keer minder. En de derde keer kan je die vragen beantwoorden die ik je net zo heb voorgelegd. En als je die niet prijsgeeft aan die eerste keer, blijft het altijd de eerste keer. En heb je altijd een reden om het maar niet te hoeven doen. Dus Gertjan, jij hebt je ervoor geleerd. Het mag zo zijn, ik ben ook maar een invaller. Durf te zeggen wie Jezus voor je is. Gewoon doen, wees erin vrij. Vrijmoedig. En als het je echt te hoog wordt, mag je je altijd nog vasthouden aan een kerkvader als Augustinus, die heeft gezegd, ze zeggen dat hij het is geweest: verkondig het evangelie desnoods met woorden. Dus als het je niet lukt, doe het dan op zijn minst wel met daden. En misschien kan je aan die daden dan toch weer woorden toevoegen. En dat is ook wel mooi, dat zegt Jezus in de bergrede trouwens ook. Als hij zegt: niet iedereen die Heere, Heere zegt tegen mij, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Dus zowel beleiden als doen ligt in de verwachting. Dus niet alleen met woorden wil Jezus gekend worden, maar ook wat we doen telt zeker mee. En om je dan toch enige ruimte te geven, hoewel ik hoop dat die prikkel blijft, doe het gewoon een keer, al is het de eerste keer, om je ruimte te geven, doe vooral wat bij je past. Ik denk dat daarin, als je het oprecht doet, de kans pakt die je krijgt, dat God dan heus wel een weg weet om door jou heen te werken. Om ongehoord aanwezig te mogen zijn. Met een woord, zonder woord, in daden. En dat we dan ook Jezus' uitspraak ons mogen toeëigenen als hij in Johannes 15 zegt: de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Toon Hermans heeft er ook geprobeerd woorden aan te geven in een gedicht. Kruip wat dichter bij elkaar en geef elkaar een pakkert, als opeens van binnenuit de liefde volop flakkert. En vind je niet de woorden om van alles uit te leggen, geen nood. Het lijf kan af en toe de mooiste dingen zeggen. Zo, zussen en broers in Christus, lichaamstaal is ook een taal. En als je het dan toch te moeilijk vindt om er woorden bij te vinden, spreek dan maar in de vrucht van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing en geloof. Want één ding is zeker. Vanaf het moment dat je oprecht volgeling, leerling wil zijn van Jezus, zal hij hoe dan ook door jou heen werken. Ook daarin vindt God zijn weg en is hij ongehoord aanwezig. Amen.